Nou, dat heb ik heel erg omarmd van gedrag is een vak.
Ja.
Het is net zoals een vak met rekenen en lezen en spelling en op het voortgezet onderwijs, hè, met alle vakken. Ook gedrag is het van belang om aan te leren. En bij gedrag komt het elke keer van het gevoel ook dat je zelf faalt, dat het jou niet lukt, waardoor dat kind doet wat hij doet.
Ja.
En door te kijken naar gedrag alsof het een vak is, geeft jou zelf dat lucht en kan je samen ook met die leerling oefenen in hoe je het zou willen.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Inge Reinders. Ze heeft mij zo'n duidelijke omschrijving gestuurd dat ik haar makkelijk kan vinden op het grote terrein van de jeugdzorgorganisatie Elker in Groningen. Inge houdt van heldere gedragsverwachtingen. Zo ademt en leeft zij positief behavior support, een oorspronkelijk Amerikaanse training om positief gedrag te bevorderen bij volwassenen en kinderen. Na ons gesprek rijd ik weg met een blauw bandje om mijn pols, gekregen van Inge. Het staat symbool voor een compliment van haar aan mij. Goedemorgen Inge.
Goedemorgen.
Wat fijn dat jij in mijn podcast wil komen om iets te vertellen over PBS.
Nou, ik vind het gewoon een eer dat je mij benaderd hebt. Dus ja. Helemaal leuk.
Kun jij de luisteraars uitleggen wat PBS is? Om te beginnen, waar staan die woorden voor?
PBS is een afkorting van Positive Behavior Support. En dat is eigenlijk een aanpak wat je kan gebruiken bij alle groepen waar je mee werkt. Dus het komt vanuit Amerika en daar wordt het vooral in eerste instantie op scholen toegepast. Maar eigenlijk zien ze ook daar, en wij hier in Nederland ook, dat je eigenlijk in elke groepsetting zou je de principes daar heel goed van kunnen gebruiken.
Dus ook in het bedrijfsleven?
Uiteindelijk zou dat ook nog kunnen.
Ja.
En in die zin, het gaat er vooral om dat je kijkt naar de dingen die goed gaan. En vanuit daar verder gaat werken. In plaats van steeds kijken naar wat er niet goed gaat.
Ja, dus je bent niet probleemgeoriënteerd, maar oplossingsgeoriënteerd.
Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
En hoe ben je daar zo bij gekomen?
Ja, dat was ik kom uit het onderwijs. Ik heb onderwijskunde gestudeerd en werkte altijd op verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten. En toen wij weer terug gingen verhuizen naar het noorden vanuit Amsterdam, kwam ik eigenlijk een beetje per toeval bij Jorneo terecht, de jeugdhulporganisatie in Drenthe. En daar kreeg ik de opdracht om de jeugdhulp en het onderwijs meer naar elkaar toe te brengen. Met vanuit het onderwijs ook bekeken. En toen kwam ik een keer binnen Jorneo bij een sessie van supervisie van PMTO. Dat is een oudertherapie voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. En ik was daarbij en toen dacht ik, wow, dit zouden we eigenlijk ook voor het onderwijs moeten hebben.
Ja.
Dus toen ben ik met een aantal collega's zijn we op zoek gegaan. En wat bleek, er was een programma voor het onderwijs vanuit diezelfde principes.
Ja.
En dat was PBS.
Ja.
Dus zo kwam ik het op het spoor. En eigenlijk via Noorwegen, waar ze eigenlijk beide programma's al gebruikten, kwamen we terug bij de oorsprong in Oregon. En hebben we gekeken op scholen, hebben we gepraat met iedereen. En toen dachten we, ja, dit is inderdaad wat wij ook zouden kunnen gebruiken.
Ja.
En ja, jij zei het al, het is Amerikaans. Dat is, was ook wel een beetje mijn gedachte. Zo van, hoe zou dat gaan bij ons in Drenthe? Met alle, doe me normaal, hè? Doe wel gek genoeg, dat principe. En toch gebeurde er iets. En dat was wel heel erg gaaf om te doen. En gaaf om het met 5 scholen die meededen in de pilot, het te gaan uitzetten. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in dat het in heel Nederland nu eigenlijk een goed bewezen effectieve aanpak is geworden, ook in het onderwijs.
Wat mooi.
Ja.
Kun je iets meer vertellen over die basisprincipes?
Ja. Eigenlijk heb je hebt een aantal principes en je hebt een aantal bouwstenen. En als ik even vanuit... Het gaat vooral over preventie. Dus hoe kan je in preventie kan je werken met kinderen? Hoe kan je goed samenwerken met ouders? Hoe zorg je dat je blijft doen wat je met elkaar hebt afgesproken? En voor mij zijn eigenlijk die bouwstenen een soort van puzzel die in elkaar vallen. En dat zijn eigenlijk hele normale dingen. PBS is dus ook eigenlijk niks nieuws. Het is bijna te simpel voor woorden als je het erover hebt. Want ja, dat is toch normaal. En toch blijkt dat we het met elkaar niet doen. Want wat je eigenlijk doet tijdens het hele implementatietraject is dat je gaat nadenken over vanuit welke waarden willen wij meegeven aan de kinderen. Dus aan de leerlingen op school bijvoorbeeld. En dat doe je met je hele team. Ga je nadenken van wat vinden we nou belangrijk dat ze meekrijgen. En vanuit die waarden ga je nadenken, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat kunnen we dan meegeven aan de kinderen en aan de leerlingen?
Dus eigenlijk bottom-up ga je eerst bezig met wat zijn onze waarden.
Ja.
En betrek je daar ook ouders bij?
Ja. Dus je gaat eigenlijk met elkaar kijken, eerst als team. Dan kan je het voorleggen aan de ouders. Hoe kijken die daarnaar? Maar ook de leerlingen zelf. Want ja, die zijn natuurlijk ook in de school en dergelijke. Het is niet zo dat ouders en leerlingen bepalen wat de waarden zijn. Maar je wil ze wel heel erg meenemen in
betrekken bij het
proces. Want zij zijn natuurlijk ook onderdeel van de school.
Ja.
En wat je het liefst wil, is dat ze en op school hier les in krijgen, om het zo te zeggen. Maar dat ouders thuis ook uitdragen van oké, dit vinden we dus belangrijk.
Ja. Wat ik me nog kan herinneren, is dat het dan uiteindelijk meestal terug te voeren was op 3 kernwaarden.
Ja, ja, ja. En dat is inderdaad veiligheid, respect, verantwoordelijkheid. En daar zijn we inderdaad in het begin ook heel veel met de scholen wel op deze 3 mee bezig geweest. En gaandeweg, en dat is dan leuk, hè, we zijn bezig met vanaf 2008, dus we zijn ook al even onderweg, hebben we zelf ook gemerkt dat er ook scholen zeiden, ja, maar wij vinden eigenlijk bijvoorbeeld plezier ook heel belangrijk om uit te dragen als waarde op school.
Ja.
Dus we zijn er ook wel een beetje van afgeweken en hebben we gekeken, ja, maar wat past nou bij jouw identiteit als school en waar wil je dus de nadruk op leggen? En ja, we zien heel vaak deze 3 weer terug, maar ze zijn ook wel verder uitgebreid.
Ja, ja. Maar het is wel goed om die 3 in ieder geval in je achterhoofd te hebben.
Absoluut.
Als belangrijke waarde.
Ja, 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 ja. Want dat is eigenlijk de basis van hoe wil je met elkaar omgaan.
Ja.
Dat is waar het over gaat.
Ja. En wie wil dat nou niet?
Nou, het is bijna dat je zegt, ja, ik ben er tegen. Dat kan bijna niet.
Dat kan niet, nee.
Nee.
Kan niet.
Nee, nee, nee. Dus dat is eigenlijk de eerste basis die je als schoolteam met elkaar gaat uitzetten. En dan ga je met elkaar bekijken, ja, maar hoe ziet dat gedrag er dan uit? Hè? Hoe kijk je daar dan naar? En dan ga je het daar met elkaar over hebben. Wat zijn nou een aantal basisregels, gedragsverwachtingen, afspraken, elke school noemt het anders, die onder zo'n waarde vallen?
Ja.
En dat zijn ook vaak hele logische dingen. Maar we zeggen wel van ja, koppel ze aan die waarden. Want het alleen maar aanleren van regeltjes, daar wordt de mens ook wel wat opstandig van. Dus het is juist vooral bedoeld om die waarden body te geven van hoe het gedrag eronder er dan uitziet.
Ja, en die waarden die vormen wel een soort paraplu waaronder je bepaalde gedragsverwachtingen naar elkaar toe uitspreekt. En dat begint eigenlijk al met de volwassenen.
Ja.
Hè? Van de gedragsverwachtingen die je van elkaar hebt. En juist, ook de aanspreekbaarheid,
ja,
van mensen op, ja, ja, ten opzichte van elkaar.
Op hoe doen we het met elkaar.
Ja,
ja, ja. En dat, eigenlijk gaat het vooral over de volwassenen.
Ja.
Want wat blijkt, wij moeten eigenlijk met elkaar als volwassenen iets anders gaan doen om het bij de kinderen aan te leren. En wat we daarbij heel erg belangrijk vinden is dat we, als het gaat over het aanspreken, daar trigger ik even op, ja, is dat we vooral dat doen vanuit dat we zeggen, we gaan vooral elkaar aanmoedigen op de dingen die goed gaan.
Ja.
Het is namelijk heel makkelijk om te zeggen, nou Gerry, dit en dit en dat heb je niet zo goed gedaan. Maar we weten dat zo'n uitspraak heel veel met mensen doet en heel erg lang blijft hangen bij je.
Dus eigenlijk zeg je van, je focus je juist op de positieve feedback.
Juist.
Dus als je iets goed ziet gaan,
ja,
dan benoem je het.
Ja. Ja.
En ook al is het nog niet helemaal zoals je graag zou willen, het gaat al een beetje, soms zelfs per ongeluk in die richting, dan benoem je het,
ja,
al.
Ja.
Bij elkaar, als volwassenen.
Als volwassenen en ook dus naar de kinderen, maar ook bij de volwassenen. Want ja, we zijn niet zo goed met elkaar om complimenten aan elkaar te geven.
En succesjes te vieren. Maar dus, wat je nu vertelt is toch ook prima te doen in de thuissituatie. Als
absoluut,
ouders dit zouden doen, samen met kinderen.
Absoluut. Echt het kijken door die roze bril, zoals we dan wel zeggen, kan je overal toepassen.
Ja.
Dat is, ja, het kan binnen de sport, het kan binnen medisch kinderdagverblijf, het kan binnen elke groepsvorm, ook individueel natuurlijk, maar binnen de groep merk je dat het een enorm effect heeft, omdat wanneer jij als volwassene iets zegt, positief zegt tegen andere, tegen kinderen, dan willen de andere kinderen dat ook doen en willen, ja, daar ook iets van horen.
Ja.
En we weten vanuit onderzoek weten we dat om een minder positieve, dus om negatieve feedback te krijgen, om die goed te kunnen ontvangen, hebben we daarnaast 3, 4 of 5 complimenten nodig.
Ja, nou die balans is verzoek, kan ik je vertellen.
Ja, die is ook even terug naar ons zijn in Nederland. Hè. We zijn een Calvinistisch land.
Ja.
En als je in Amerika komt, als je daar wel eens geweest bent en je wordt daar door mensen ontvangen, nou dat is altijd een overweldigend positief iets. Voor ons voelt het altijd een beetje van, nou ja, doe maar normaal. En de andere kant is ook, het is ook heel fijn. Als ik daar een winkel binnenloop en mensen zijn heel vriendelijk en aardig,
dan
denk ik, ja, dat denk ik, nou, wat fijn is dit. Dus het is cultuur bepaald eens. En toch denk ik, nou, we mogen wel iets van dat Amerikaanse kunnen we wel overnemen. Om iets meer naar de positieve dingen te kijken dan al meteen mensen af te kraken op iets wat ze misschien niet zo goed gedaan hebben.
Ja.
Dus daar, en je merkt gewoon, je wordt er zelf ook blij van. Als jij of voor de klas staat of met een groep samenwerkt en jij let vooral zelf ook op de dingen die goed gaan, dat geeft energie.
Ja.
En het is een energielek op het moment dat jij zelf ook weer een correctie moet doen.
Ja.
Dus die verhouding is eigenlijk heel belangrijk.
Ja.
En dus, maar ook dus heel moeilijk.
Ja. Wat ik me kan herinneren van de tijd dat wij hebben samengewerkt, dat we soms groepen hadden, kinderen, jongeren, waar sprake was van exclusie. Hè? Dus
ja.
Een kind paste niet in de groep. Die moest weg. Die,
ja,
hoorde er niet.
Ja.
En dat zeiden de volwassenen dan ook. Hè? De mensen die voor de kinderen moesten zorgen. En de kinderen zeiden het onderling. Hè? De een hoorde er niet bij.
Ja.
Vanwege dat hij gedrag vertoonde wat niet kon in de groep. En met die PBS-principes zijn we toen ook naar de leefgroepen gegaan.
Ja.
Naar het kinderdagverblijf, het medisch kinderdagverblijf toen nog. En zijn we het helemaal om gaan draaien. En ik vond het zo'n prachtig proces. Die bewustwording van, als je omschrijft, hè, want dat deden we dan, van wat wil je zien, wat wil je horen. Hele duidelijke gedragsverwachtingen. En een kind liet dat toch maar een beetje zien. En de groep werd erop beloond als dat kind wat dreigt buiten de groep te geraken, ook maar een beetje een klein stapje in die richting ging vertonen, dat je een hele andere groepsdynamiek ook kreeg.
Ja.
En ja, dat ben ik nooit vergeten. Dat vond ik zo'n krachtig middel, wat je op heel veel verschillende niveaus toe kunt passen. Inderdaad, ook in de sport.
Ja.
Hè, want, en ook in wat je nu hoort bijvoorbeeld in, bij bepaalde programma's. In de redactie van kranten of televisieprogramma's hoor ik ook vervelende dingen over hoe mensen met elkaar omgaan.
Ja.
En deze principes zijn eigenlijk zo simpel, maar niet zo eenvoudig toe te passen,
nee,
moet ik eerlijk zeggen. Want het lijkt zo makkelijk, maar het is heel moeilijk om die switch te maken in je hoofd, in je hart, in je houding van hoe je met anderen omgaat. Maar als je dat eenmaal geleerd hebt, is het puur goud.
Ja. Nou, wat ik heel erg merk, in ieder geval dan binnen het onderwijs, maar wat jij nu zegt. We hebben ook de afgelopen jaren bij de Jeugdzorg Plus hier in Groningen hebben we het geïmplementeerd. Maar wat ik heel erg merk is dat het helpt door met een aantal strategieën echt te gaan werken. Omdat die strategieën die helpen ons als volwassenen om te oefenen in zo te doen, laat ik het maar zo zeggen.
En, het is een soort heropvoeding.
Bijna. Nou ja, bij jezelf is het een bewustwording van, hè, ik zeg dan 4 staat tot 1, 4 positief ten opzichte van 1 correctie. Ja, we werken dan binnen PBS bijvoorbeeld met muntjes of met bandjes of met iets anders. En in eerste instantie dacht ik van, nou, wat een beetje overdreven is dit. Totdat mijn Amerikaanse coach Annemieke Golly zei, Inge, dat is helemaal niet voor die kinderen. Het gaat vooral om die volwassenen. Dat die zien, oh, ik heb nog 5 bandjes om, dus ik moet complimenten gaan geven. Of ik voel nog in mijn broekzak een aantal, oh, ik moet dat doen. Want we doen dat niet zo vanzelf.
En anders heb je niets wat je daaraan herinnert. En dan ben je al veel te snel tevreden.
Dit is hem, ja. En dan is het, maar dat is toch normaal dat hij zo doet? Ja, voor sommige kinderen is het normaal, maar voor andere kinderen is het best een uitdaging om bepaalde dingen te doen. Dus laten we dat vooral bekrachtigen.
Ja.
En we weten dat gedragsverandering zit dus echt ook in, die verandering moet iets meer opleveren dan dat je dan dat het is, omdat je het anders niet gaat doen, want anders had je het al lang gedaan. En ik vond 1 leerkracht, er was wel een mooie uitspraak, die zei ja. En wat ik gezien heb, is dat doordat ik die muntjes had uitgedeeld, daarna, een half jaar later, had ik een gesprek met dat kind. En die zei van, nou weet je, die muntjes, ja, ik hoef ze op zich niet. Ik vind het eigenlijk gewoon ook wel prettig hoe ik nu binnen de groep functioneer.
Ja.
Dus het werd van extern, werd het intern. Omdat het dus zo'n fijn gevoel oplevert om, nou ja, om even te zeggen, niet uitgekotst te worden door de rest van de groep.
Ja.
Dat een kind daardoor die interne motivatie krijgt.
Ja, maar je moet ergens beginnen.
Ja, ja.
En externe dingetjes, tools, die helpen om iets tastbaar te maken, wat je nog niet intern helemaal kunt leven. Hè?
Nee. Ja. En dat... wat ik wel eens zie als het gaat over PBS, over ja, dat gedoe en dat met die muntjes en die, denk ik, ja, ik snap het ook, had ik in eerste instantie ook. En dat was ook de reactie van die eerste 5 scholen waar ik mee gewerkt heb. En toch hebben we het met elkaar nodig.
Ja. Ja, want de weerstand daartegen is inderdaad van, oh, dat het vanzelf moet gaan.
Ja.
En ook dat het een soort zweem heeft van iets aanleren, dresseren.
Ja.
Alsof je een hond africht.
Juist, ja. Ja. De
en dat is natuurlijk een hele negatieve gedachte, is dat daarover.
Ja. Ja.
En dat zijn juist de dingen die je met PBS af moet leren. Ja. Dat soort negatieve gedachten.
Ja, dat is wat je wil.
Ja.
En ja, het is natuurlijk ook een soort van puppycursus, hè, dat stukje. Alleen wat we hier heel erg doen is, dat we zeggen van, je weet nooit wanneer je die verrassing krijgt. Dus je weet nooit wanneer je dat fiche of dat bandje krijgt. Waardoor het dus niet dat aftrainen wordt, maar dat het echt een interactie wordt tussen volwassenen en kind. En wat we zelf zien, tussen dus de kinderen ook onderling, ja, die elkaar dus gaan helpen en aanmoedigen. En ja, en dat is natuurlijk een prachtig proces.
Ja, dat is ook een heel mooi proces.
Ja, ja, ja. En jij zei net, dat is wel mooi, want je had het over aanleren. Want dat was een van de dingen die ik ook heel erg hieruit gehaald heb. Dat je bewust moet zijn dat je bepaald gedrag echt moet aanleren. Dat je het moet gaan oefenen. Dus dat je echt die, nou ja, zoals we nu weten, die nieuwe banen in die hersenen moeten gaan aanmaken, om het zo te zeggen. En dat je dat echt letterlijk moet gaan doen met elkaar. En nou, dat heb ik heel erg omarmd van gedrag is een vak.
Ja.
Het is net zoals een vak met rekenen en lezen en spelling en op het voortgezet onderwijs, hè, met alle vakken. Ook gedrag is het van belang om aan te leren.
Ja, terwijl er eigenlijk vanuit wordt gegaan dat het vanzelf gaat. Hè?
Ja, ja, ja. En ik snap het ook hoor, want gedrag van een kind doet ook iets met jou.
Ja.
En als je een kind hebt die moeite heeft met rekenen, ga je ernaast zitten, doe je een stapje terug, pak je een andere ingang om het uit te leggen. En bij gedrag komt het elke keer van het gevoel ook dat je zelf faalt, dat het jou niet lukt. Waardoor dat kind doet wat hij doet.
Ja.
En door te kijken naar gedrag alsof het een vak is, geeft jou zelf dat lucht en kan je samen ook met die leerling oefenen in hoe je het zou willen.
Ja, nu praten we er nog over in wat algemene termen. Hè?
Ja.
Heb je ook een concreet voorbeeld van gedrag en hoe je dat dan aanleert?
Ja, eigenlijk gaat het erom dat je, ja, ik zeg eigenlijk altijd ongeveer 10 lesjes per dag van 20 seconden doet. Maar eigenlijk oefen je continu wat je van wil van kinderen. Bijvoorbeeld, eigenlijk weten we bij kleuters, ben je al heel veel aan het oefenen. Maar in groep 3 doen we dat niet meer.
Nee.
Dus het gaat echt om de meest kleine dingen van hoe ga je met elkaar in de kring zitten? Laat het zien. Doe het met elkaar. Hoe loop je met elkaar door de gang? Hoe oefen je in dat je kan reguleren met je emotie? Dus het zit op alle vlakken. Je kan een aantal dingen schoolbreed aanbieden, klassenbreed, maar ook per individu kan je gaan oefenen met gedrag. En op een of andere manier vergeten we vanaf dat kinderen een jaar of 6 zijn, dat het gedrag ook geoefend moet worden.
Ja. En hoe oefen je dat gedrag?
Eigenlijk hebben we daar heel veel verschillende manieren voor. We gaan terug echt naar Bandura, die ooit zei van ja, gedrag. Kinderen kijken eerst naar hoe ziet het eruit.
Imiteren.
Ja, die gaan. En dan gaan ze, inderdaad, van levert het mij iets op als ik het zo doe? En als het iets oplevert, ja, dan blijf ik het dus doen. Dus dat is eigenlijk wat we binnen PBS ook doen. Dat we zeggen van, we gaan het gedrag wat moeilijk is, gaan we gewoon letterlijk oefenen. En daar hebben we een soort van schema voor, waarvan we zeggen, we doen het eerst goed voor. Daarna doe je het als docent, als leerkracht, doe je het verkeerd voor. Om ook de kinderen te laten snappen van, oké, zo ziet het er dus niet uit. Dat is niet de bedoeling. En daarna doe je het weer goed voor. En uiteindelijk gaan de kinderen het zelf oefenen. En dan, zeg ik altijd, dan ga je de nieuwe paden in die hersenen aanleggen. Voor sommigen zijn ze nieuw, voor sommigen zijn ze al heel bekend. En daar ga je dus heel veel op bekrachtigen.
Dat niet goed voordoen, is dat niet hilarisch?
Het is geweldig. Het is vaak dat de leerlingen dat het leukste onderdeel vinden, ja, van de les. En nou, ik had een heel mooi voorbeeld van een. Ik ben dan betrokken bij een groep waar kinderen vanuit het medisch kinderdagverblijf nog niet klaar zijn om in de klas te zijn bij de cluster 4-school. Zo'n springplankgroep. En daarbij gingen we oefenen in de reactieprocedure, een soort time-out-procedure. En er waren een leerkracht en een pedagogisch medewerker, die gingen dat aan de kinderen voordoen. En wat dan handig is om te doen, is dat de juf die dan even het kind speelt, heeft niet haar eigen naam. Want daarmee wordt het natuurlijk verwarrend.
Ja.
Maar ze gingen het voordoen en ze gingen oefenen. En er was één jongetje en die zat er zo in. Die zei de hele tijd, juf, je moet nu naar time-out gaan. Want anders gebeurt dit en dat. Dus je merkte heel erg dat juist dat modelgedrag werd voor hun heel duidelijk zo van, oh, dus als je hier niet handig in kiest, dan moet je naar de time-out. En het was hilarisch.
En eigenlijk wel dat het jongetje dat graag voorkomen.
Voorkomen, voor de juf.
Dus die riep het gedrag al op wat je graag wilde
meteen
zien.
Meteen. Ja. Het had meteen, juist dat doen met elkaar, was meteen duidelijk dat ze zoiets hadden, dit is niet slim kiezen, dit is niet handig.
Nee.
Ga nu als je... Nou, ja. En dan hebben we het dus over kinderen van 6 jaar, hè?
Ja.
Die
ja.
dan dus zich dan verplaatsen in een leerkracht die een kind speelt.
Ja.
En nou, dan denk ik, hoe mooi is dit en hoe belangrijk is het dus voordoen van hoe het eruit ziet voor kinderen.
Ja.
En we gaan er veel te snel vanuit dat ze wel weten
ja.
hoe dat dan werkt ja. en hoe dat eruit ziet.
En stel je bent dan zover dat het is aangeleerd, het is geautomatiseerd, iedereen doet het. Ga je dat dan ook vieren met elkaar?
Ja, absoluut. Maar ja. Ik lach even omdat je zegt iedereen doet het. Want dat is natuurlijk... gedrag is altijd onvoorspelbaar. Hè? Dus er gebeurt altijd wel iets. Ja, nee, maar juist ook dat vieren, dat is van belang.
Ja.
En dat is die hele positieve... blik op alles. Dus bijvoorbeeld met die muntjes of die armbandjes daar. Ga je met elkaar sparen voor iets wat je met de klas kan doen. En ik zeg altijd wel tegen scholen, denk klein. Het gaat helemaal niet om hele grote dingen die geld kosten.
Het gaat
kosten.
Vaak om een gezamenlijke beleving. Hè?
Juist. Nou, dit is ja. precies, doe iets met elkaar, maak een herinnering. Ja. En dat is al waar kinderen natuurlijk blij van ja. worden. Dus het hoeft niet heel groot, maar inderdaad vier het met elkaar dat het gelukt is.
Ik zag je heel hard lachen toen ik zei van, nou, iedereen doet het.
Ja.
Is dat een soort van uitkomst die bijna nooit voorkomt?
Nou, dat is wel interessant. ik denk... er is een keer een directeur van een school in Amerika geweest die tegen mij zei, als ik geen gedragsproblemen meer op school heb, stop ik met PBS. En dat vond ik zo'n belangrijke uitspraak, omdat ik vind ook... een school is ook een veilige setting voor kinderen om te leren en om te gaan met conflicten.
Ja, en fouten te mogen maken.
En fouten te mogen maken die je dan weer kunt oplossen.
Ja.
Dus eigenlijk moet ik bijna zeggen, gelukkig lost het niet alles op. Maar wat we willen is dat we eigenlijk zeggen van als wij 80% goed aan de voorkant kunnen regelen en daar in de dingen kunnen doen, dan hebben we in ieder geval minder kans op incidenten. Maar het is helemaal niet erg als er een incident is, want daar leren kinderen ook van.
Ja, dat hoort er ook bij.
Dat hoort erbij.
Maar als je al je tijd aan incidenten aan het besteden bent, is het toch jammer van,
juist.
Van ja. de energie die ja. je ook aan leuke...
dingen kunt doen, ja.
constructieve ja. dingen kunt ja. besteden.
Ja. ja, en een van de onderzoeksresultaten is ook echt dat wanneer je deze aanpak omarmt, de effectieve lestijd omhoog gaat.
Ja.
Nou, dan denk ik, ja, hoe gaaf is dat? Want ja, dan ben je minder tijd kwijt met die correcties gedoe. Die je ja. de hele tijd moet doen. Je bent ja. aan de voorkant heel helder geweest.
Ja.
En nou ja, dat dat is natuurlijk gewoon ook fijn. Je zit ja. ook op school om te leren.
Precies.
Dus dat,
wat dat betreft is het preventief.
Ja, het is echt een preventieve aanpak.
Ja.
Waarin je eigenlijk eerst met de hele klas dingen gaat neerzetten. En er zijn altijd kinderen die dus iets meer nodig hebben. Ja, en dan ga je kijken van hoe kunnen we dat dan intensiveren voor ja. een klein groepje ja. kinderen.
Nu leven we in een tijd dat heel veel kinderen labels krijgen.
Ja.
En ook dat er een groot aantal kinderen is wat niet meer naar school gaat. Hoe verhoudt zich dat tot de PBS. Stel, je komt op een school waar dit aan de orde is. En er zitten kinderen thuis, bij wijze van spreken.
Ja.
Heeft PBS daar dan ook vanuit de normen en waarden? Hè, ik denk dat inclusiviteit is ook een waarde.
Mm-hmm.
Heeft hij daar ook een antwoord op?
De bouwstenen, hè, die we binnen PBS gebruiken, die komen oorspronkelijk uit een analyse van, ik zeg altijd de psychologen in Amerika, die hebben gekeken naar, wat zijn nou de adviezen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen? En dat hebben ze naast elkaar gelegd en vervolgens hebben ze gekeken wat komt daar dan uit. En dat zijn de bouwstenen geworden voor de groene basis, dus de algemene basis binnen PBS.
Mm-hmm.
Dat is, want als je kijkt naar kinderen met gedragsproblemen, die hebben allemaal baat bij heldere gedragsverwachtingen. Die hebben allemaal baat bij het aanleren van gedrag. Die hebben baat bij veel bekrachtigen. Die hebben baat bij heldere consequenties. Die hebben baat bij dat er minimaal aandacht besteed wordt aan dingen die niet goed gaan.
Mm-hmm.
Dus als je kijkt naar de interventies die je zou doen bij kinderen met gedragsproblemen, dan kom je eigenlijk terug bij de basis van PBS. Alleen, dat moet geïntensiveerd worden.
Mm-hmm.
Dus mijn insteek is dat je eigenlijk niet heel veel anders hoeft te doen bij kinderen met gedragsproblemen. Natuurlijk, het moet op maat. Hè? Het is te simpel gezegd om te zeggen, nou plak dit op.
Mm-hmm.
Ik denk dat je juist heel veel kunt voorkomen qua probleemgedrag wanneer je deze principes in de school toepast. Dus juist ook best bij de cluster 4 scholen, maar dus ook wat wij dus nu gedaan hebben bij de Jeugdzorg Plus. Dat je echt gaat kijken, we pakken deze insteek. Wat maakt dat er echt minder probleemgedrag voorkomt?
Maar nu even terug naar die thuiszitters.
Ja.
Jij hebt het. Spreek steeds over probleemgedrag.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk kinderen die niet zoveel probleemgedrag hebben, maar meer naar binnen gerichte problematiek.
Ja.
Hè, die somber zijn of verdrietig of het gevoel hebben, ik hoor er niet bij of ik kan niet meekomen. Of die symptoomdrager zijn van iets wat er binnen het gezin speelt.
Ja. Hè,
die hebben een moeder die niet lekker in het vel zit en die durven haar eigenlijk niet alleen te laten en blijven daarom thuis, gaan niet naar school.
Ja.
Wat heb je dan aan die principes?
Wat we gezien hebben, of wat we merken, is dat we ontwikkelen natuurlijk steeds door.
Mm-hmm.
Het is niet een programma wat stilstaat. Dus juist ook het stukje, ik pak even het trauma-stukje eruit, wat hechting, trauma, waar kinderen mee zitten, somber zijn. Die kan je heel mooi ook binnen je school gaan inzetten. En dan vanuit traumasensitief handelen. Maar eigenlijk binnen de PBS-principes, dat lijkt daar al heel erg op. Want je bent heel voorspelbaar. Dus ook die kinderen thuis zitten, dan wordt het moeilijk. Want je wil ze natuurlijk naar school hebben.
Ja.
Dus dan zal je daar moeten kijken van hoe krijgen we deze kinderen eerst weer op school. Maar de
Die routines,
ja,
hè, want daar hebben we het al over.
Ja.
Die gelden voor alle kinderen.
Ja.
En die zijn dus ook helpend voor kinderen die toch wat moeilijker mee kunnen komen.
Ja, en juist dus ook met het internaliserende gedrag. Want wat je probeert is juist dat op maat te maken. Want ook als jij somber bent, is aandacht wel heel fijn.
Ja.
Dus alleen dat doe je dan niet op de manier zoals je met een kind met externaliserend gedrag bijvoorbeeld doet, dat je het heel en plein publiek iemand bekrachtigt, maar dat je het veel meer op maat maakt voor dat ene kind.
Ja, passend bij.
Ja, ja. En
de
dat
karakter.
Is natuurlijk daarom, want dat is wat je wil, want anders sluit het niet aan. Eigenlijk is, als het gaat over PBS, het gaat allemaal over interactie.
Ja.
Het gaat over interactie van hoe gaan wij met elkaar om.
Ja, maar
relatie.
Moet je dan wel aardig creatief in zijn.
Absoluut.
Het ja. is niet one size fits all.
Nee. En dat zien we nu, scholen dus al hier ook langer mee bezig zijn. Daar komt nu dan de ruimte voor. Want de basis staat. Ja. En daarna ga je daarop door ontwikkelen eigenlijk met... en wat heeft dit kind dan in deze specifieke situatie nodig?
Ja. Dus eigenlijk is het zo dat... net als met aanleren van ieder gedrag, dat je het eerst nog een beetje te veel dan via de regeltjes doet.
Ja.
Het is nog wat opgelegd, je moet er nog een beetje bij nadenken. Maar hoe langer je het doet, hoe meer ruimte er is, ook bij jezelf, om er wat creatiever mee om te gaan en nog passender te maken voor ieder kind.
Juist.
Ja. En dat zijn langzame processen, hè?
Ja.
Dus het is niet een foefje wat je even in een jaar op een school brengt en klaar is, Kees.
Nee. En dat is ook wel wat we eerst dachten. Dat is dan ook wel grappig als je dan terugkijkt. Dat je denkt, we hadden een pakketje van 3 jaar. En dan gingen we daarmee het wel even doen.
Ja.
Ik heb gewoon nu nog een aantal scholen vanuit die vanaf 2008, waar ik begonnen ben, waar ik nog steeds ben.
Ja.
Die dus nog steeds
dat we samen zoeken. Een doorlopend proces.
Ja, zoeken van hoe doen we dit. En je hebt natuurlijk ook wisseling met docenten en leerkrachten. Maar het is een proces wat je met elkaar doet. En het is heel erg ook van, als het gaat over bijvoorbeeld hersenontwikkeling.
Ja.
Daar zijn we de laatste 10, 15 jaar veel beter in geworden.
Ja.
Dus dat neem je ook weer mee. Dus het is echt een aanpak. En het is geen methode. Het zijn geen lesjes die je doet op sociaal-emotioneel gebied. Het is echt een aanpak die je eigen moet maken. En vanuit daar kan je verder onderzoeken van wat heeft dit kind nodig.
Maar stel, je bent helemaal bezig met die positieve feedback en het bekrachtigen van gedrag wat je graag wilt zien. Maar dan gaan ze ook in naar huis.
Ja.
En daar worden die principes niet toegepast.
Nee.
Daar wordt vooral gezegd wat er allemaal niet goed gaat, wat er nog moet gebeuren, wat de nalatigheden zijn.
Ja, is ook de echte wereld.
Dat is de echte wereld.
Ja.
Gaan daar nog dingen in gebeuren? Zijn daar voor sommige kinderen dan nog bruggen te bouwen?
Ja. Nou ja, goed. Ik zeg met opzet, dat is ook de echte wereld. Want dit is ook wel eens het commentaar over dat mensen zeggen, ja, maar dat is niet de wereld zo met PBS. Zo zit de echte wereld ook niet in elkaar. Nee, dat klopt. Alleen wat we hopen binnen de school te creëren is dat kinderen ervaren hoe fijn het is om op die manier zich te ontwikkelen. Zodat als ze later ouder zijn, zij in ieder geval ook verschillen hebben ervaren. Tussen hoe het op school is gegaan. Juist. En dat ze daar vanuit daar ook dus dan zelf keuzes kunnen maken. Maar zo wil ik het.
Ja.
Wat we natuurlijk wel op alle scholen ook aanbieden is ouderavonden voor ouders, maar zelfs ook oudertrainingen waarin we meerdere keren met groepen ouders aan het werk gaan. Dus je probeert de ouders mee, maar het is wel zo, dat is buiten de
invloed.
De invloed van scholen.
Ja, ja, maar het is net als met andere dingen die je leert op school, dat wat je daar verder mee doet.
Ja.
Dat laat je misschien ook los.
Ja.
Het is net als met leren zwemmen. Je moet het wel leren.
Je moet het wel leren, ja.
En in het echte leven kun je dan soms in het water vallen, maar dan kun je wel redden.
Ja, ja.
Ja. Mooi.
Ja. En kijk, als ik kijk vanuit mijn werk ook binnen de jeugdhulp, dan zien we natuurlijk dat een programma als PMTO, waar we oudertherapie geven, dat is gebaseerd op dezelfde principes.
Dus het past heel goed bij elkaar.
En dat is gewoon,
Jij slingert met afkortingen.
Afkortingen.
Dus je moet even vertellen wat dat is.
Ja, nou, daarom zeg ik, het is echt een oudertherapie, Parent Management Training uit Oregon. Het is een oudertherapie waarbij we ouders tussen de 4 en 15 jaar helpen om met een positieve bril, blik, handvatten kinderen op te voeden. Ja. Dus het gaat echt over effectieve opvoedstrategieën die ouders kunnen gaan inzetten.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk het zusje van positive behavior support op scholen.
Dus het is heel mooi als je dat kunt combineren.
Ja, ja. Ja, dat zijn juist de dingen. En dan, hè, dan heb je echt die thuis en die schoolsituatie hetzelfde
heb
voor.
Heb je de driehoek compleet.
Ja, dan is hij echt helemaal mooi. Ja. Ja.
Leuk.
Ja.
Nou, dank je wel dat je daarover hebt willen vertellen.
Ik vond het heel
leuk. Er is nog steeds veel meer over te zeggen, denk ik. Hebben we in dit gesprek... want we gaan langzamerhand afronden. Gezien de tijd, heb jij nog iets wat je heel graag wilt zeggen over PMTO, over de sfeer op scholen, gedrag wat kinderen moeten leren?
Ja, ik vond wel, jij haakt het net al even aan, hè. Op dit moment speelt er veel als het gaat van hoe gaan we met elkaar om.
Ja,
en,
in de echte wereld.
In de echte wereld.
Ja.
En dan lees ik inderdaad zaterdag in de Volkskrant lees ik hoe het dan bij NOS Sport is gegaan. En ik noemde net al van PBS zijn ook gewoon een aantal interventies die je inzet. En een van de interventies waarvan ik denk, ja, hadden... de mensen van NOS Sport dit maar vroeger aangeleerd gekregen...
Ja.
Is bijvoorbeeld Stoploop Praat, waarin je echt met elkaar... gaat dus de kinderen op jonge leeftijd al leren... hoe ze stop moeten zeggen tegen ongewenst gedrag.
Ja.
En dat is iets wat ik echt denk van... dat moeten we echt kinderen bij helpen. En als je het op jonge leeftijd al aanleert... en ze komen later in een situatie... waarin er niet respectvol met elkaar wordt omgegaan... dan hoop je dat zij kunnen mee opstaan... voor degene die dat ongewenste gedrag...
laat zien.
Ja. Dus dat je echt dat gaat doen. Maar ik denk echt dat... ook dat zit niet zo in onze cultuur.
Mensen om houden. Aan te
ja,
geven.
Ja. En ik denk als je dat dus vanaf
ook
jong.
Binnen een hiërarchische omgeving,
absoluut.
Hè? Want het is
dat
school natuurlijk ook.
Ja, is het heel moeilijk. En daarom is het naar mijn idee van belang dat je dat heel jong aanleert. Dat je vanuit je waarde leert om te zeggen: ja, maar dit vind ik gewoon niet leuk. En dat niet betekent dat dan meteen einde vriendschap of einde iets is. Maar dat je het wel gewoon kunt zeggen.
Ja, en de relatie in stand kunt houden.
En dat je, en dat is wel iets wat ik dit weekend bedacht. Dat ik dacht: oh, hier moeten we echt met elkaar, bij jonge kinderen al mee aan de slag, zodat we eerst werken vanuit die waarde, maar daarna als het dus niet goed gaat zoals je zou willen, dat je ook weet hoe je kunt handelen.
Ja, mooi.
Ja.
Mooie toevoeging.
Ja. Dus die speelt nu heel erg.
Ja, dankjewel. Had je verder nog iets wat we niet hebben genoemd, je denkt, dat vind ik heel belangrijk om toch nog even te zeggen?
Nee, niet. Ik vond het heel leuk.
Ik ook. Dankjewel Inge.
Jij ook, dank.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.